Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dan gingen we bijvoorbeeld met 3 of 4 gasten van Feyenoord toen we 10 of 11 waren bij elkaar slapen.
Dat is ook geen garantie voor succes.
Cor Pot heeft dan ook echt...
Ik ben 1 keer bij Cor, die heeft ook echt een voetballershuis. Ja.
Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Ik vind het echt hem en heks.
Ga nou eerst eens maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Een microfoon, een koptelefoon en lullen over voetbal. Het is een dood eenvoudig concept waar wij Cor Podcasters nu al precies 1 jaar aan verkocht zijn. En wat past beter dan onze eerste verjaardag op te leuken met een man voor wie een microfoon, een koptelefoon en lullen over voetbal een soort tweede natuur is. Wietse de Goat uit Bussum. Ging als voetbalcommentator van Bezemkast naar Bernabeu. En voetbalcommentatoren zijn juist nu in die afschuwelijk lege stadions harder nodig dan ooit. Om een beetje sfeer in die wedstrijden te blazen, om onze opwinding en teleurstelling te verwoorden en om ons voor de 48ste keer te vertellen dat Marco Asensio Willemsen echt een Nederlandse moeder heeft. Vandaag gaan we het hebben over wat het inhoudt om de stem achter legendarische voetbalfragmenten te zijn. Met Wietse van de Goot. Leuk dat je er bent, Wietse. We zijn in een nieuwe thuishonk, want we nemen voor het eerst op tussen verhuisdozen en andere rommel in het huis van Thomas. Want Thomas dacht na een hond... Een eerste kind en een tweede kind. Wordt het ook tijd voor een nieuw huis?
Burgerlijk huisje.
Verhuisd vandaag, geverfd, geschilderd. Wat heb je moeten doen?
Nee, we hebben vorige week schilders laten komen en vandaag de verhuizers. Dus ik heb zelf niet zo heel veel gedaan.
Je ziet wel waar het geld heen gaat, hè?
Ja. Goed, hè? Hoe is die huizenmarkt hier?
Ja, die is bizar aan het worden. Dat een beetje wat in Amsterdam al heel lang geleden is gebeurd.
Het is geen standaard voetballershuis volgens mij dit.
Nee, wat is een standaard voetballershuis?
Wat is nou een standaard voetballershuis? Ik heb er ook wel een beeld bij trouwens, maar ik ben benieuwd wat jij...
Ja, jullie komen bij voetballers thuis, ja. Denk ik.
Ja. Maar jij bent geen Wietse.
Ja, precies. Ik zou zeggen meer bling-bling. Meer spiegels.
Zwart licht.
Meer foto's van...
Om naar zichzelf te kijken.
De persoon zelf. Ja,
staat nog, maar die gaat nog hangen. Een gigantische collage van Thomas' zijn successen bij Sparta. Zie ik.
Die komt boven de bank.
Prominente plek krijgen. Die gaat in de woonkamer.
Een voetballershuis, ja.
Ik zie echt wel eens in een voetballershuis geweest?
Nee.
Is Thomas de eerste voetballer bij wie je thuis komt?
Nee. Nee, mijn nichtje is getrouwd met een voetballer. Een oud voetballer. Een oud Spartaan overigens.
Wie dan?
Jochem van der Hoeven.
Oh.
Ja, uit Rotterdam ook.
Ja, ik heb nog met zijn broer gevoetbald.
Oh ja? Dus daar ben ik thuis geweest. Mm-hmm. Dat is het dan ook wel,
dat is het dan ook wel. Ja. Ik denk een voetballershuis is over het algemeen... We hadden het net even over Wouter Burger. Hij is vaker voorbij gekomen. Hij woont echt in een voetballershuis. Hij heeft zo'n bovenste verdieping van zo'n toren met veel glas. En een beetje zo Erik Kusters meubilair. Dat is wel een voetballershuis.
Cor Pot heeft dan ook echt
Ik ben 1 keer bij Cor, die heeft ook echt een voetballershuis. Ja. Panamera voor de deur. Ja, het klopt allemaal wel. Ja.
Maar jij hebt echte planten ook, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ik heb echt planten.
Dat vind ik niet passen bij een voetballershuis.
Wietse, ik vroeg me af, was jij meer een Ferry Doedens of een Daan Schuurmans of echt Barry Atsma? Pierre Bokma?
Je hebt me gewoon mijn Wikipedia zitten lezen. Hè? Ik heb inderdaad op de toneelschool gezeten. Het was niet de toneelschool, het was een toneelschool, een acteursopleiding.
Je ziet er wel uit als een acteur, man. Zo baretje op.
Ja, dank je.
Is er een grote soapster in jou verloren?
Nee, dat is ook wel een van de redenen waarom ik er vrij snel mee kapte. Omdat ik niet ook genoeg van het acteervak hield om in achteraf theatertjes te gaan staan.
Ja.
Zat je bij Bart in de klas?
Wat zei je?
Zat je bij Bart in de klas?
Heb je ook...
Nee, ja. Thomas heeft op wonderbaarlijke wijze... Zegt hij, roept hij al jaren dat ik bij Dick Advocaat op de toneelschool zat.
En Dirk Kuyt.
Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee waarom. Maar ja,
wij geloofden het nooit, wat Bart allemaal zei en hoe die deed. We vonden het niet echt oprecht of zo. Dus we, dus
wie is wij?
Ja, onze lunchtafel. Dus ik denk dat Michel Breuer eraan zat.
Kortsmit
zat erbij. Ja, we vonden hem een beetje acteur. Dus.
Oh ja?
Ja, en iedereen die vervolgens ook daarna een acteur vonden, die zat dan bij Bart op de toneelschool. Dirk Kuyt en Dick Advocaat.
Ja?
Ja, die hebben bij Bart in de klas gezeten.
En met Wietse dus.
Ja, dat was een leuke klas.
Maar ik las dat je daarmee kapt, omdat je niet echt zin had om in van die achteraf theatertjes te gaan spelen. Maar heb je dat wel een keer gedaan?
Ja, zeker. Ja.
Hoe gaat zoiets dan?
Nou ja, leert je teksten. Nee, ja, dat hoorde bij die opleiding. Dus dan deed je aan het eind een theaterstuk.
Wat speelde je? Dus
ik weet het niet eens meer. Serieus. Nee, maar ik heb wel echt Shakespeare teksten en zo gedaan. Maar dat is allemaal echt volledig uit mijn hoofd verdwenen.
Wat speelde jij in de musical, in de eindmusical op je school? Ik weet nog wel.
Ik denk de pestkop.
De pestkop? Ja. Lekker.
Dat is wel een rol die je goed staat, denk ik. Ja.
Ik weet nog, op de basisschool, op middelbare school was het iets anders. Maar op de basisschool was ik zo verlegen dat ik... er was één rol in de eindmusical, dat was de brievenbus. En dan kreeg ik zo'n karton. Kreeg zo'n kartonnen brievenbus om me heen. En daar kwam ze dan post in. Dat vond ik zo'n heerlijk...
Brievenbus Bart, lekker
man. Dat vond ik zo'n heerlijk comfortabele rol. Dat ik dacht, geef mij die brievenbus maar. Dan hoef ik dat niet meer te doen.
Dit acteert je ook weer.
Het allerergste wat je mij in die tijd in ieder geval kon aandoen.
Oh, maar ja, je hebt op de middelbare school dus nog een keer iets gedaan.
Ja, wat was ik toen? Maar dat was geloof ik zwerver of zo. Het was op Thomas zijn lijf geschreven geweest. Maar. En jij, Toos?
Nee, ik was een keer een van de Duitser heb ik gespeeld. Met zo'n ledo's aan. En toen had ik had een paar teksten. Maar dat was iedere keer in het Duits. Mm. Dus ja, ik weet niet meer precies. Vrouw Weihnacht of zoiets. Dat was met kerst. En ik weet nog dat ik het zei. Dat ik heel serieus had ingestudeerd. En dat heel die zaal begon te lachen.
Datgene wat je zei. Nee.
Maar dus tot zover mijn acteercarrière.
Ja, nee, ik heb er ook niet zo heel veel over te zeggen over die film. Ja,
dan moeten we gewoon.
Maar
kan
je snel
doen.
Gebruik je wel eens?
Ja,
dat
dan weer wel. Ja, dat is wel heel interessant dat ik ademhaling en dictie en Dix is met C-T-I-E, zeg je dictie. Oh, ja. Dictie.
Wat is
ja,
dat,
niet zo'n toilet.
Bart, nou, ja. Met je universitair master.
Hoe je intoneert, ja, weet je, dat helpt allemaal wel. Ja.
Niet te dure woorden gebruiken hier.
Nou, dat valt me juist heel erg op altijd, dat hier juist wel kan. Ja. Sorry.
Maar dat heb je daar geleerd en dat pas je toe in je tekst.
Ja, ik merk dat ik daar wel baat bij heb. Mm-hmm. Ja. Cool. En toch ook wel als ik op camera dingen doe, dat je... Ja. Toch nog af en toe wel wat dingetjes over hebt gehouden. Ja.
Laatst ook, toch een beetje ingelezen, dat Jan-Joost van Gangelen een beetje jouw voorbeeld is of was? Of hoe moet ik dat zien?
Ik weet wel waarom.
Ja, waarom dan?
Ja. Ja, ik zie het Ajax hoofd.
Maar die zegt ineens tegen mij van, die Wietse heeft ook een Ajax hoofd.
Is dat zo? Wat is een Ajax hoofd?
Ja, kunnen maar één weet je het. Als je Jan-Joost van Gangelen ziet, dan weet je.
Dan kunnen maar één iemand vragen eigenlijk wat een Ajax hoofd is.
Laten we even luisteren naar de uitvinder van het Ajax hoofd.
You can. Which team you support?
Sorry?
Which team you support? You know?
I support nothing.
Nothing. I think you support Ajax. Anyway.
Really? Why do you think so?
Anyway, I know how much they
care. Why do you think so?
You have the face that you are Ajax supporters. Anyway.
Oh, really? You can tell that by my face? I think this is a big disappointment that you talk this way to me.
I think so. You talk the same.
I don't talk the same. I ask where's the mentality? That's a normal question in football.
Ja, eerlijk, dit is natuurlijk een kut verhaal van Penlo, of niet?
Ja, wat is het nou voor iets raars? Ik heb echt nog nooit zo'n raars gehoord. Nee,
dat was ook heel raar. Wat ik het knappe vond aan Jan-Joost, is dat dit interview loopt daarna nog 2,5 minuut door. Ja. En op een gegeven moment wordt het weer gewoon een normaal interview. Ja. Dus ze zitten elkaar eerst op deze manier. En je merkt ook dat Jan-Joost les heeft gegeven. Ja. Want hij praat op een gegeven moment tegen Pelle als een leraar tegen een leerling. Ja. I think it's really disappointing that you talk to me like that.
Het helpt ook
dat
wel.
Het komt gewoon rechtstreeks van de pabo.
Dat hij nog net iets langer is dan Pelle, dat helpt ook wel.
Zeker. Ja.
Maar Ajax hoofd. Wordt jou wel eens verweten dat je een voorkeur voor een club zou hebben of niet neutraal zou zijn of iets?
Ja, heel vaak. Maar dat komt omdat ik bij Ajax die wedstrijd heb
gedaan. En dat is dan dat je voor Ajax zou zijn?
Ja, ja. Mm. Ja. En ik merk dat bij andere clubs heel erg dat idee leeft dat ik voor Ajax ben.
Ja, ja.
Omdat ik...
Champions League.
En dat was natuurlijk een soort van mijn doorbraak tussen aanhalingstekens bij het echt grote publiek. Ja. Dat ik die wedstrijden tegen Tottenham en Juve en Real Madrid heb gedaan. En als ik ze niet deed, dan werd ik aangezien voor de commentator. Dan was het Vincent Schildkamp. Maar omdat ik daar enthousiast bij was, denken mensen dat ik voor Ajax ben. Maar die mensen moeten eigenlijk uit datzelfde seizoen ook even de wedstrijden van PSV die ik deed terugluisteren. En dan horen ze dat ik daar net zo enthousiast ben.
En vind je dat moeilijk of vervelend? Of vind je dat je daar iets mee moet?
Nou ja, ik weet dat het niet zo is. Dus op zich heb ik daar geen problemen mee. En ik heb ook geen behoefte om me daar tegen te verdedigen of zo. Maar ik ben niet voor Ajax. Maar ik ben wel heel enthousiast over het Nederlandse voetbal.
Ja. Je bent voor Excelsior toch? Even voor
die hard.
Ja. Duur nog even voordat je die tegenkomt in de Champions League.
Ja, dan moet ik zelf afdalen.
Ja, maar hij gaat het niet meer doen. Met iemand.
Nee.
Wil iemand nog iets kwijt?
Trouwens, vind jij ook dat Fokkert... Ik zit al heel de avond naar hem te kijken en er is iets aan.
Ik moet zeggen, ik zie het ook. Maar ik weet niet precies wat.
Ik ben ontzettend benieuwd wat er nou gaat komen.
Op mij maakt hij gewoon een hele frisse indruk.
Ja, hij is fris, hè?
Hij is fris, hij is zelfverzekerd. Ik zag
maar wat het is,
al.
Kan ik mijn vinger niet echt
ik ook niet.
Opleggen.
Ik laat hem nog even...
Ik ben heel benieuwd.
Laat hem even sturen. Maar ik weet het ook niet. Ik voel het ook al de hele dag eigenlijk. Hij ziet er goed uit.
Dankjewel.
Je hebt het.
Ja,
is dit hoe dat in een kleedkamer gaat? Dat je continu geprikt wordt aan alle kanten en dat je niet precies weet waarvoor en dat dan altijd later komt het. En hebben ze je al zo lang uit zitten lachen.
Om een voorbeeld te geven, bij ons met de lunch hoor je dan op een gegeven moment iedereen een kip nadoen.
Ja.
En op een gegeven moment doet iedereen het, behalve Mitchell van Rooyen. En die heeft geen idee wat er met die kip is. Maar hij weet, ja, er is iets gaande, maar ik weet niet wat. En het wordt steeds ongemakkelijker. En dan ligt zeg maar zijn hele capuchon ligt vol met eieren.
Dat is zo triest. Ja.
Maar eerst is het ook gewoon lachen en dan op een gegeven moment gaat het zo lang door. En zoveel mensen doen het en dan ga je denken van, het kan wel eens bij mij te maken.
Het is doodvermoeiend moet dat zijn. Je continu op je hoede.
Ja, maar, we hadden bij Sparta denk ik nog een veel zieliger geintje. Dat was als je dan eten was.
Ja, dat is kut, man.
En er zat iets tussen je tand of zo. Of je zat te eten en er kwam iets op je lip. En je had het niet door en je zat gewoon te eten. Dan ging zeg maar degene tegenover je die dat zag. Die ging dan naar degene naast hem. En dan ging hij zo in zijn oor fluisteren van... Hey. Vriends heb stukjes laten en dan ging dat zeg maar zo. Ja, de tafel ging dat door. Totdat je bij vriends kwam en dan wist vriends.
En dan weet je, dit is mij.
Het is een heel...
Dit is wel bij... Dit gebeurde echt bijna iedere dag bij degene bij wie er een beetje ketchup op zit. En het is echt... Er is zo ongemakkelijk als jij het gevoel krijgt van... Oké, er begint nu een vuurtje te lopen.
En ik weet niet wat
het gaat. Waarschijnlijk gaat het over mij.
Is dit wel eens te ver gegaan ook dat op een gegeven moment iemand gewoon vertrokken is? Naar een andere club, omdat hij...
Robert Muren vond het niet leuk.
Nee?
Nee, die zei dan gewoon van... jongens, ik vind jullie heel aardig, maar... ik vind het niet leuk dat jullie... dat heeft hij gewoon wel eens tegen mij gezegd. Van, doe gewoon normaal tegen mij.
Ja. Maar is het eerlijk verdeeld ook? Wie dan zeg maar de Sjaak is?
Ja, dan wordt hij niet meer... dat wordt wel gerespecteerd.
Ja. Ja. Dus nee, ik vind het geen... misschien komt ze over... Ik vind het helemaal geen pestcultuur, maar het is wel gewoon een beetje... Een beetje aan het
wankelen. Het is wel plagerig.
Ja, het is plagerig. Ja. En vervelend. Weet je, het is verveling.
Degene die iets stoers doet, die wordt ook het hardst gepakt.
Ja, dat is wel het mooie.
Dat is wel een gouden regel.
Mooi.
Dan even met een grote boog naar jouw vak. Een interessant vak, eerlijk is eerlijk. Voetbalcommentator zijn. En ik wil even beginnen met... ik speelde vroeger, het is een beetje een ontboezeming... maar ik speelde vroeger FIFA met mijn broer. We hadden geen PlayStation, maar we speelden op zo'n computer. Ik mocht, overigens de oudere broer... ik mocht alleen met de pijltjes lopen waar we heen gingen. Hij mocht schieten, pasen, rennen, vliegen. Maar het gênante daaraan is dat wij onszelf al op jonge leeftijd hebben aangeleerd... om zelf commentaar te geven bij die wedstrijd. Dus we deden het commentaar een beetje zacht... en we hebben het ons aangeleerd dat we onze eigen wedstrijd van commentaar...
Dat deed ik ook.
Voorzien. Ja, ik vroeg me dus af eigenlijk... en wij hebben dit gedaan, Sander en ik, tot een leeftijd dat het een beetje gênant maar we vonden het gewoon echt leuk om te doen. Ik weet het, misschien waren we 18 en deden we het nog steeds. Maar ik vroeg me af, zijn er meer gasten die dit? Ik deed dit ook.
Ja. Okay. Maar ik voetbalde ook zelf. Nee, maar als ik in de tuin voetbalde, dan deed ik zelf commentaar en publiek.
Ja, ik eigenlijk ook.
Ja. Ik deed ook,
Ik had dan met die... dan ging bijvoorbeeld met 3 of 4 gasten van Feyenoord toen we 10 of 11 waren bij elkaar slapen. En dan moet je toch op een gegeven moment een beetje op tijd naar bed.
Ja.
En toen had je nog geen televisie op je kamer, geen PlayStation, noem maar op. En dan gingen wij dus langs de lijn nadoen. Ja. Dus dan was je iedereen mocht dan en weet ik voor Andy Houtkamp of wie ja. was je en dan wist je zeg maar het speelscherm voor de dag erna en dan gingen we gewoon heel die wedstrijd zeg maar doorlopen.
Ja, fantastisch maar. Toch.
Ja. Maar, ik voel me af, dat vak lijkt namelijk op het eerste oog best eenvoudig, een voetbalwet van commentaar voorzien, maar ik geloof gelijk dat het niet zo is. En ik dacht, als wij nou, stel Maarten en ik moeten vanavond naar Excelsior en we gaan daar zitten en we moeten die wedstrijd van commentaar voorzien, in welk geval gaan we dan trappen? Hoe moeilijk is het om zo'n wedstrijd van commentaar te voorzien?
Alles gaat vertellen wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dus dat je eigenlijk radiocommentaar bij tv gaat geven, zeg maar. Dat is wat je altijd hoort als iemand zegt van, mag ik het ook een keer proberen?
Ja.
Speelt de bal naar links. Daar komt de hoge voorzet.
Ja.
En hij kopt hem erin. Ja.
Jij zegt, zijn geen blinden die kijken.
Nou ja, weinig. ja, dat is de grootste valkuil.
Ja. Ja,
en te veel lullen.
Mm-hmm.
Ja.
Wat moet een commentator voor jou toevoegen aan een voetbalwedstrijd?
Sfeer. En als er iets gebeurt, ik hou zelf altijd wel van een beetje historisch perspectief.
Mm-hmm.
Dat als er iets gebeurt, nou ja, weet je, Oranje komt op 3-0 achter in Istanbul en komt opeens tot 3-2.
Ja.
Dan zit je als kijker wel te wachten op iemand die of het je vertelt terwijl je het niet weet, of met je meedenkt en denkt van ja, fuck man, in dit stadion werd het ooit van 3-0, 3-3.
Ja.
Zeg maar, met Liverpool die wedstrijd.
Ja.
Dat vind ik wel mooi. En toch ook gewoon emotie, weet je. Het is, volgens mij is het een beetje een vriend of iemand met wie je die wedstrijd kijkt.
Ja,
ja, heel even terug naar die sfeer. Je zegt zeg maar dat een commentator sfeer moet toevoegen aan de wedstrijd. Maar is het niet, dat lijkt me best wel lastig. Het lijkt me makkelijker toch als een wedstrijd gewoon heel lekker loopt, dat er veel gebeurt.
Ja.
Dat je dan een klein beetje sfeer toevoegt. Maar het lijkt me best wel moeilijk om, ja, weet ik veel, bij Os Dordt, als het niet loopt, om daar sfeer aan toe te voegen. Hoe
doe je dat dan? Ja, maar een wedstrijd heeft natuurlijk een ritme. Ik bedoel, dat weten jullie nog beter dan ik. En ik vind het mooi als een commentator een beetje meedanst met die wedstrijd. Dus als er een uitbraak is, was het op een gegeven moment op en neer golf, dat je wat meer gaat praten en wat sneller gaat praten. En dat je wat meer urgentie of zo in je stem hebt. Ik had me juist voorgenomen om het vak niet zo heel zwaar te benaderen. Maar dat
ik vind het wel mooi, want zo had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
Nou ja, maar dat
over
is...
Over ritme en...
Ja, maar dat is de toon.
Dat dansen.
Ik vind het wel mooi.
Nee, maar dat is waarom ik ook heel groot fan van de Premier League ben. Omdat het altijd gaat, weet je. Dus je kan altijd door. En,
ja, tempo is daar zo.
Ja, en het ergste voor een commentator is als er van achteruit alleen maar gebreid wordt. Ja. En van de ene overtreding naar de ander. En... Ik ben geen commentator die iedere overtreding wil benoemen of iedere gele kaart helemaal wil ontleden.
Ja.
Dus zolang er gevoetbald wordt en een beetje tempo in zit en als je daarin meegaat, je kan met je stem kan je zoveel bijdragen. Je kan heel saai een naam noemen, maar als je een naam alweer wat spannender noemt of juist daartussenin, dan voeg je ook alweer sfeer toe.
Doe het voor haar, saai en voor haar spannend.
Nou, dit is dus wat Siert de Vos en Guter dus tot in den treur hebben moeten doen voor FIFA. Hè?
Ja, wow. Ja.
Voor haar. Voor haar.
Echt?
Hey, jong,
voor haar?
1-0.
Ja, dat moet dan op 12 verschillende manieren.
Zou je dat willen?
Ik weet van Siert dat het ongelooflijk veel energie heeft gekost. Het heeft IE ook heel veel gekost, trouwens. Dat weet ik dan ook wel weer. Ik heb geen idee wat voor bedragen, maar volgens mij was dat best interessant.
Maar, ja, maar gaat het om een ton? Gaat
half
om...
miljoen of 2 ton?
Weet ik niet, jongens. Het ging om veel geld.
Wow.
Ja. Mm. Maar dat spel wordt natuurlijk ook belachelijk veel verkocht.
Ja.
Dus dat komt hem ook toe.
Ja.
Dus je wil het
alleen. Nee, maar goed. Nee, maar buiten het feit, ik bedoel, je had het net over ijdelheid. Ja, als je wordt gevraagd voor dat spel.
Is dat het grootste wat er is als commentator?
Nee,
ik zou heel eerlijk zijn.
Het grootste wat er is voor een commentator is de WK-finale.
Ja, dat is het zo.
Ja, dat is de heilige.
Maar toen ik voor het eerst in FIFA kwam, als speler.
Ja, natuurlijk.
Ja,
dat vond ik echt een soort droom die uitkwam. Dus ik kan me voorstellen als je commentator bent, dat ook wel zo is.
Maar het kan ook afbreuk doen.
Mensen kunnen je echt zat worden, man.
Helemaal zat worden.
Die even ten Apel, ik kan hem niet meer aanhoren.
Nee.
Die bal gaat over en naast. Ja, wat een duik.
Ik speelde altijd PES, dus ik ken deze.
Adriano. Ja, gruwelijk.
Die was goed, hè. Die hele ploeg was fantastisch.
Die was veel te goed.
Ik heb één schooljaar met een jongen, daar zaten we altijd 40 minuten samen in de bus. En ook op school zaten we altijd samen achterin. Gewoon een heel jaar weggooid aan PES spelen tegen elkaar.
Fantastisch.
En dan was ik United, dan was hij altijd Inter met Adriano, wat je dan voorin. Maar er zaten ook allemaal van die bugs in het spel, die op een gegeven moment wisten. Als je een lange bal gaf naar de rechtsback, die ging er altijd onderdoor.
Mooiste avonden van mijn leven waren de PES-avonden. Dan 2-2, drank inslaan.
Ja.
De twee andere gasten in Milan-shirtjes en wij in Barca-shirtjes zaten we dan.
Ja, pas ook.
Goed, man, de hele avond tegen elkaar spelen.
Cool.
Goed, man.
Hebben jullie vroeger wel eens competitiemanager gespeeld?
Ja, zeker.
Echt heel lang geleden.
Ja, zeker.
Was een soort van voorloper op voetbalmanager.
Ja.
In Nederlands. Was volgens mij met Jack van Gelder, als ik het goed heb. En Wim van Hanegem.
Ja,
die dan een analyse ging doen altijd van de tegenstander. Maar die hadden dus ook commentaar bij de wedstrijd. En er was gewoon op iedere seconde, gewoon zeg maar. Dus bij 8 seconden wist je dat. Was volgens mij ook even te helpen. Ja. Die zei dan, de beer is los. Dat zei hij voor iedere wedstrijd. Bij de 8 seconden. De beer is los.
Dat is de titel van de aflevering. De beer
is los. Hey, maar ik heb ook een vraag. Ja. Hoeveel zijn voetballers bezig met commentatoren? Zeg maar, als er een samenvatting is geweest of zeg maar over hun eigen prestaties.
Ja, goede vraag.
Wat een kut commentaar bij mijn goal. Of waarom zei die commentator dat dit rood was? Nou, wordt dat besproken? Ja,
een commentator kan je wel maken of breken.
Ja, ja. Het geeft wel beeldvorming. Wij speelden vorige week tegen wie was het? Heracles uit. En we verloren, of we stonden 1-0 voor. In de laatste minuut kopte een teamgenoot van mij kopte de bal te kort terug. En daar kwam de tegentreffer uit, werd 1-1. En toen zat ik dat terug, het ging in dit geval niet over mij, zat ik terug te luisteren of terug te kijken s'avonds. En ik weet niet meer wie de commentator was, maar ik vond dat hij zoveel nadruk legde op die fout van die speler. Dat vond ik echt onnodig. Oh, wat een blunder. En hoe kan je dit nou doen? Weet je, zo'n ja, die toon.
Maar dat is wat Thomas zegt inderdaad.
En dan denk ik eigenlijk, het moet waarschijnlijk. Ik weet eigenlijk niet of het moet, maar het voegt zo,
moet niet zoveel,
het voegt zoveel beeldvorming toe aan een moment dat al overduidelijk is voor het publiek.
Maar andersom ook, hoor. Ik heb ook wel eens een goal gemaakt die niet zo bijzonder was. Ja, en die door een die gewoon helemaal de hemel in werd geprezen.
Ja,
dat is wel lekker.
dat is wel lekker. Ja.
Ik geef mijn rekeningnummer zo wel even door.
Of dat je de samenvatting kijkt en dat iemand op goal schiet of een mooie actie maakt en dat jouw naam wordt genoemd terwijl je het niet bent. Dat is ook lekker.
Dat is heerlijk.
Dat is ook regelmatig gebeurd.
Maar verder denk ik eigenlijk dat het niet zo, ik weet niet hoe jullie erover denken, dat er verder niet zo heel erg mee bezig zijn. Van heb je die gehoord of heb je die gehoord? Dat soort gesprekken.
En verslaggevers? Heb je wel eens dat als je een bepaalde kop ziet, dat je dan denkt van, ah, oh, fuck deze gast.
Ja, ik weet, er zijn spelers die gewoon hekel hebben aan bepaalde journalisten. Omdat ze iets over hun hebben geschreven wat niet helemaal in verhouding is met de realiteit of dat soort dingen. Ja, dat gebeurt.
Ja, we hadden altijd met die jongens van de krant, van het AD. Beetje haat, liefde. Ja. Die worden ook een beetje gedwongen om best wel een beetje...
Het gaat vooral,
om die clubwatchers. Ik weet bijvoorbeeld dat Gerson Cabral had ook een ongelofelijke haat. Of in ieder geval een haat voor die clubwatcher van Twente toen in die tijd. Die had ook een soort bonje en vete samen. Dus het gaat vooral om die regionale clubwatcher die elke keer weer wat moeten schrijven. Dus daar zijn ze denk ik wel wat mee bezig.
Ja, die vond ik ook al het meest lastig. Maar verder vind ik is dat wel oké.
Wietse, even jou terug naar jouw vak. Jouw finest moment, denk ik, het is je al vaak verteld waarschijnlijk, dat is die afschuwelijke wedstrijd van Ajax tegen Tottenham. Waarin Tottenham in de laatste seconde de treffer maakt, waardoor zij uiteindelijk doorgaan. En het lijkt me toch aardig om er even naar te luisteren, maar het is mooi om te beginnen met een ander perspectief, namelijk dezelfde wedstrijd in hetzelfde moment, maar dan het commentaar van de BBC van hetzelfde fragment. En dat is wel vet als we dat tegenover elkaar zetten.
20 seconds to go. The goal kick downfield from Ajax. Stumped back into the Ajax half. De Ligt wins the header. Then Ziyech beaten to it by Davis. Son back to Sissoko. Long and forward and high. 5 minutes of added time are up. Dele Alli slipped it through. Lucas Moura has scored! He's just won it! He's won the semi-final! Right at the very end! Oh, what incredible drama!
Een glijpartij. Daar valt de bal voor Lucas! Oh, nee! De voetbalhel. De voetbalhel. Hij bestaat. En Ajax zit erin.
We zaten dit vanmiddag even terug te kijken. En gisteren ook wat fragmenten. En die op YouTube staan allerlei van voetbalcommentator, hoogtepunt en zo. En dan is voetbal toch ook zo'n waanzinnige sport ineens. Als je dit soort legendarische last minute goals ziet. En dat commentaar.
Het fluit op de achtergrond.
Dat.
Maar dit is echt, dit raakt gewoon.
Ja, maar dat komt dus doordat ik niks zeg.
Ja.
Maar dat is Nou, dat is misschien een ander punt. Is dat je je als commentator ook weer niet groter dan de wedstrijd moet voelen. Ja. En ik vond dat er op dit moment, ik heb het hier al heel vaak over gehad, ja, dat er niks was wat het moment sterker kon maken, wat ja, je kon zeggen. Ja, want je zag het vooral natuurlijk ook. Ja. En je hoort het. Je hoort het nu ook. Je hoort ja, het verhaal toch gewoon. Ja. Je hoort het uitvak. Ja. En je hoort het. Ik herinner me echt nog alsof het gisteren was. Ja. Die deken van echt pure rouw in dat stadion. Ja. In één keer. Alsof iemand de volumeknop van 10 naar 0 draaide. Het was gewoon zoef, weg.
Ik zat dit. Ik ben niet een hele fervent voetbalkijker. Maar ik zat dit met twee vrienden te kijken in Amsterdam. Gewoon een beetje op de achtergrond eigenlijk. Maar op een gegeven moment zuigde die wedstrijd je toch erin.
Ja, tuurlijk.
En wij zaten ook gewoon echt verslagen. Gewoon even 5 minuten lang. Gewoon. En ik denk dat iedereen, ja, zeker Ajax-ieden, maar zelfs mensen die niet zo voetbal kijken, dat raakt toch gewoon.
Ik zeg eerlijk, ik had het echt gruwelijk gevonden als zij gewoon naar de film gingen. Ja. Het is gewoon tof toch om een Nederlandse ploeg te zien.
Ik zat in de Kaapstad met allemaal Nederlanders. Ja. We gingen iedere wedstrijd van Ajax naar zo'n bar met z'n allen. Ja. En dan daar kijken. Dat was echt geniaal.
Ik denk de enige keer dat het echt nog veel erger was toen gewoon... Dat was 2010. Ja. Nederland-Spanje. Zo, ja. Dus zat ik op een camping in Spanje.
Oh ja? Ja, dat zou je altijd hebben. Ja.
Ongelooflijk. In één zo'n hele grote tent, helemaal vol met Nederlanders. Ja. Ja, bal erin. Maar toen was ik nog, klein.
Ik stond op Museumplein. Terwijl ik een enorme hekel heb aan massaal voetbal kijken. Mm-hmm. Ja. Maar ik dacht van, ik moet hierbij zijn op de plek waar het gebeurt. Ja, precies. Ja.
Maar je bent 18 seconden stil, is vaak over geschreven. Ja. Ben je dan gewoon even verslagen of gebruik je die tijd om na te denken wat je moet zeggen? Of hoe werkt dat?
Beide. Ik had op dat moment heel erg het stijltje ook van die stilte. Mm-hmm. Wat ik ook wel weer...
Je had gewoon af en toe even een minuut...
Tijdens een wedstrijd kan je ook wel eens 1,5 minuutje bek houden of 2. Ja, zeker. Maar na een goal, dat is een beetje die Engelse stijl. Weet je, dat je doelpunt, stilte. En dan weer door. Alleen nu er geen publiek is, heeft dat eigenlijk helemaal geen zin. Want dan,
dat is de Engelse stijl, doelpunt, stilte.
Ja, en dan statement, zeg maar. Ja. En dan in Engeland hebben ze natuurlijk al die superlatieven. Ja. Wonderful, glorious, stupendous, weet je. Je hebt zoveel dingen die je
kan zeggen.
Mooi is die ook op het moment.
Maar jij zegt een Engelse stijl te hebben. Je houdt van het Engels voetbal en van de Engelse stijl. Ja. Is dat wat het typeert, dat dit ritme?
Ja, denk het wel. Mm-hmm. Ja. En het voelt een beetje als klappen uitdelen. Dus je kan maar een paar tikken geven. Ja.
Het doet me ook wel een beetje denken aan Theo Rijsma. Kan dat of niet?
Die
had ook wel een beetje... die zei ook niet heel veel. Maar als ze dan iets zei, zei die kort iets...
Ik denk dat Theo Rijtsma nog wel wat minder aan het woord was dan ik zelfs. Ja. Nog wat bescheidener en vooral minder partijdig tussen aanhalingstekens. Ja, ook voor een Nederlandse club.
Wat is typisch Nederlands dan bijvoorbeeld na een doelpunt?
Praten.
En wat zeggen ze dan? Gewoon hoe de goal is gemaakt?
Maar zonder pauze. Voor haar, geweldige doelpunt. En zo staat het 2-1 voor Excelsior. En dan in één keer verder, zeg maar. Ik hoor dat het heel mooi is om het moment eventjes te pakken. En het niet helemaal op te eisen als commentator.
Ik hoorde dit terug. Dit precies wat je zegt. Het doelpunt, geluid, stilte, statement. Ja. Hoorde ik terug in een ander fragment. Het gaat weer over Ajax. En het doelpunt van Matthijs Ligt. Ik vind dit een lekker commentaar, moet ik eerlijk zeggen. Dat is het volgende.
Alle ogen gericht natuurlijk op Matthijs de Ligt. Daar is de Ligt! Oh!
De Engelse school.
Dus denk ik de Engelse school, ja.
Maar zit je dan 18 seconden lang na te denken over het statement?
Zeg je gewoon wat op het moment dat je zeg maar dat statement in je hoofd hebt? Of heb je dat statement in je hoofd, wacht je nog? Of?
Nee, dat is... Ik verzin wel vaak aan het begin wat ik wil gaan zeggen.
Als er en voor de rest... moment dat er gescoord wordt, of wat?
Nee, aan het begin van de wedstrijd. Okay, opkomst vind ik altijd dat je een beetje neer moet zetten. Ja. Tot aan de Champions League tune, zeg maar. Ja. En dan daarna die opstellingen. En dat gaat allemaal via een vaste tramien. Mm-hmm. Maar zodra die wedstrijd begint, dan kan je geen dingen meer voorgekauwd hebben voor jezelf, vind ik.
En dan toch even een van je, geloof jouw favorieten, hoorde ik. En hij is ook echt te mooi om te laten liggen. De championship goal van de kampioens goal van Sergio Aguero. Ja. Met het Engelse commentaar erbij. Ja, het is echt een mooie waard zijn. Dus we moeten hem toch even laten horen. Daar komt-ie. Dat is geloof ik de laatste seconde of laatste minuut.
Ja, ja. Ze hebben rood gepakt volgens mij net daarvoor. Toch? Ja. Met Balotelli en die Barton waren volgens mij.
Barton. En ja, Barton schopte Balotelli.
Ja, maar die was echt doelbewust. Die was letterlijk gewoon die wedstrijd aan het saboteren. Die was alleen maar die was allemaal dingen aan het doen wat echt niet kon. Gewoon in de hoop dat mensen hem klappen zouden geven.
Ja, goeie aanval dribbelen, Barton.
Ja. Zo, die is trainer nu, hè?
Ja?
Ja, bij Bristol Rovers is hij manager. Hij is ook al op een paar andere plekken geweest. Ga dan maar uitleggen hoe jij vroeger was.
Dat was een hele ziek gast. Ja.
Daar komt hij.
Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero!
Maar jij zegt, het is 13 seconden, maar dat heb je ooit geklokt dus?
Ja, omdat ik...
Als huiswerk of wat?
Nou, ik vond achteraf namelijk dat ik wel heel lang stil was bij die goal van Lucas. Ja. En Martin Tyler is hier minder lang stil en dat is beter.
Ja.
Ja.
Ja. Dus je had er eigenlijk een paar seconden vanaf moeten.
Ja. Ja. Ja, maar dit is... Kijk, dit is ook zo'n legendarisch moment. En je hebt maar één kans om het goed te doen.
Ja.
En als je iets verhaspelt of net een beetje hakkelt... of het verkeerde woord kiest, je kan het nooit overdoen.
Nee,
en hij zegt ook van... I swear you'll never see anything like this ever again.
Maar kan je het fout doen op zo'n legendarisch moment?
Ja, tuurlijk.
Wat dan? Want...
Nou, stel je noemt de verkeerde doelpunten maken.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja! Als je noemt Erik. Ja.
Of je zegt buitenspel of hens, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar dat is...
Maar verder, ik bedoel, verder je woordkeuze of wat dan ook.
Ja, maar daar kan je gewoon niet tevreden over zijn dan. En ik denk dat dat het verschil is.
Maar het is toch juist andersom, want jouw woordkeuze die wordt legendarisch door het moment. En niet... Het moment is niet legendarisch door jouw woordkeuze.
Ja, maar je moet wel in staat zijn om het juiste woord op het juiste moment te vinden.
Ja.
En dat is denk ik misschien wat de kwaliteit dan is. Je kan wel alles geweldig noemen. Of ongelooflijk. Ja. Maar de kunst zit hem nou net om in daar om weer net iets anders te vinden.
Ja, het is wel mooi, want ik heb ook gewoon een paar doelpunten die ik qua commentaar gewoon uit mijn hoofd ken.
Oh ja? Noem maar eens twee.
Die van Pierre van Hooijdonk. Ja. Die vrije trap tegen Freiburg.
Freiburg, dat was Evert, hè?
Ja,
wat is het commentaar?
Hij is 18 karaat. Als een granaat slaat hij erin. Ja.
Hij kan eigenlijk helemaal niet. Zoiets zegt hij toch ook? Ja. Hè? Hij kan helemaal niet.
En ik had vroeger een videoband met Feyenoord 1970, dat ze de Europa Cup winnen. Die heb ik ook van Kiefer.
Nou, en daar gaat dus iets mis, toch? Bij
dat is die hands.
Ja.
Ja, maar er was ook hands. Dus dat is geweldig. Hands moet een penalty zijn.
Ja.
Maar Kiefer scoort.
Ja.
Ja, geweldig. Ja.
Ja, maar dat is wel zoiets waar de commentator, dat zal Kuiphof zijn geweest, enorm van baalt. Dat misgaat op zo'n moment. Ja, het is een goal, zegt hij.
Ja,
toch? Hij
moet was ook nog nooit, een soort van herstellen. Volgens mij was het nog nooit gebeurd dat zo'n voordeelregel was toegepast.
Ja, dus, nou ja.
Ja, heel mooi.
Dan een andere school, nog twee fragmenten. Dat is de Latijnse school, zou je kunnen zeggen. De Zuid-Europese school. Gaan we eerst even naar een fragmentje luisteren en dan ben ik benieuwd hoe je daar naar kijkt.
Ronaldinho per Seedorf. Prova il lancio lungo, Untelar di testa per Inzaghi in area, dietro per Untelar, tiro, gol, gol,
Iedereen die deze podcast luistert, die kent dit fragment ook. Want die houdt zoveel van voetbal dat je dit kent.
Ja,
zou er in Nederland geen ruimte zijn voor een programma als dit? In Engeland doen ze het ook.
Kijk naar mensen die voetbal kijken.
Ja, man.
Ja. Ah, nice.
Fantastisch, toch? Kijk. En dan dit soort types inderdaad.
Ja, in Engeland, daar komt die van Steve Kamara vandaan. Dat hij die rode kaart mist. Heb je die wel eens
gezien? Ja, dat red card. Ja.
Ja. I don't know.
Maar
get your fingers out.
Ja. Zou dit werken in Nederland? Zo dit commentaar?
Nee, omdat er niet genoeg emotie in zit natuurlijk. Wat wel belangrijk is om te zeggen trouwens, is dat dit is een soort van commentaar. Maar radiocommentaar en tv-commentaar of dit soort beschouwend commentaar is totaal anders natuurlijk.
Ja. Maar je zegt omdat er niet genoeg emotie in zit. Wat bedoel je dan?
Nou, het verschil tussen Nederland en mediterrane landen. Ja, dat natuurlijk mensen in Nederland beleven voetbal wel heel erg emotioneel. Maar toch op een andere manier. Ja. Ik zie niet een man van, deze zal hier tegen de... Tiziano Crudello heet hij, geloof ik. Tegen de 70 zijn. En die dat Jan Klaas Untelaar is een prachtig Italiaans pak wat hij ook aan heeft.
Dan ben je ook ergens een beetje jaloers op dat je zoveel emotie in
hebt. Ja, en je moet ook nooit, ik bedoel, ik zal nooit goal roepen, maar dat moeten ze daar natuurlijk vooral blijven doen. Dat is toch fantastisch.
En vind je niet jammer dat dat niet echt bij de Nederlandse cultuur past, vanuit jouw vak gezien? Lijkt me heerlijk, man.
Om heel lang goal te roepen.
Gewoon
schreeuwen. Ja, ik schreeuw maar
af en toe. Bij radiocommentaar gebeurt het wel. Want
ja, maar dat is
Hans van Vliet, die vroeger bij Feyenoord deed.
Nou ja, nu die jongens die door zitten, doen het ook geweldig. Ja, en Jack is daar natuurlijk de koning in.
Ja. Ja.
En dat is mooi, daar kan je ook nog meer supporter zijn.
Ja. Ja. We maken een mooi bruggetje, want de Nederlandse school, die valt of staat toch ook een beetje met Jack van Gelder. Als je het hebt over, dat is een beetje jouw voorganger bij Ziggo, toch? Als je het hebt over legendarisch voetbalcommentatorfragmenten, daar kan Jack van Gelder niet ontbreken. Als je herinnert je natuurlijk Dennis Bergkamp. Ja. Maar nog een ander moment waar hij echt geschiedenis mee heeft geschreven, denk ik, gaan we nu naar luisteren. Voetbalhistorie.
Ik voorzie een spannende race. En dit zijn de knikkers. 3 keer blauw. Dat is lekker voor Ronald. En 2 keer rood voor Wesley. En nu maar 1 geel voor Giovanni. En dit gaat er echt om spannen. Kijk, speer de weg allemaal. En je ziet ook dat ze hotsen botsen en dat er al een enige afstand wordt genomen. De ene gaat zo om, de andere gaat via de andere kant. En dan is het af te wachten wie er direct bovenlangs gaat. En dat is Wesley, met rood. En je ziet dat die dan sneller is, want die heeft een stuk afgestoken. Hier kunnen we het nog een keer beter zien. Die ketst als het ware tegen de wand aan. Ook een volgende van Wesley zien we daarachter. Die ketst heel goed.
Ja, maar dit is dus heel knap wat hij doet. Want het pakt je wel.
Ja,
zit erin. Ja, ik heb ook wel eens gekeken.
Ja. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik zat er nu meteen in.
John de Wolf tegen...
hem en heks.
Hoe heet die judoka, die grote Dennis van de Geest?
Van de Geest.
John de Wolf tegen Dennis van de Geest en die Anouk Hoogendijk. Daar heb ik gewoon, die aflevering heb ik gewoon afgekeken.
Ja.
En je viel niet in slaap?
Nou ja, ik heb gewoon serieus zitten kijken. Bedacht ik me daarna pas. Ik zat op te zetten. Dacht ik, wat is dit nou weer? Blablabla. En toen heb ik het eindelijk afgekeken.
Ja, tot bij de chill net kijken. Nee,
maar dat is natuurlijk het hele punt. Die mensen weten zelf ook dat ze een idioot programma aan het maken zijn. Maar het is een of andere magische wereld waar je ingeslurpt wordt.
Dit nog wat geest,
is het zeg maar... Kijk, over voetballers zeggen ze altijd... Nou, is het klaar, maar gaan nog even de zandbak in. Dan zou je nog even de knikkerbak in willen om je zakken te vullen.
Nee.
Want ja, je hebt Jack natuurlijk wel een beetje uitgewerkt eigenlijk. Jij hebt hem dit aangedaan, soort van.
Ja. Nee, helemaal. Nee. Want dit was al voor. Ja. Dit was al ver voor dat.
Jack de knikkerbak in je stuur.
Hij gaat knikken.
Nee, dit deed Jack al voordat bekend werd dat ik hem op zou volgen bij Ziggo. Ja. Ja.
Hebben jullie een favoriete commentator?
Wietse van der Goot.
Ja, die van mij was al Theo Rijtsma volgens.
Ik vind dat ik weet dat hij heel populair is, maar ik vind dat is helemaal niks. Onderkoeld en een beetje droog en vlakjes. Ik weet niet.
Ja, ik vond het juist mooi.
Ja, beetje, ik hou er niet van.
Hij was wat, ik vond hem wat cryptischer dan, en dat vond ik wel mooi.
Het is natuurlijk ook de stijl die je misschien zelf het fijnst vindt om voetbal mee te kijken, zeg maar. Van iemand die rustig is en je niet te veel lastig valt.
Ik vergeet natuurlijk Koert Westerman.
Ja, dat moet jij
noemen. Dat is wel ook een van mijn...
Tomasinho.
Ja, die noemen we wel Tomasinho. Maar hij is dus echt een koning in het maken van spelers, anonieme spelers in de keukenkampioendivisie.
Ja, maar dat is...
Hij is heel volhardend in.
Zichzelf ook een beetje dat doel heeft gesteld. Dit is mijn competitie, ik ga er wat parels uitvissen.
Dat doet hij al sinds ik 11 ben. Ja. Met Oosting en die anderen bij Emmen. Dat waren al de grote Toto-divisie helden. En dat was Koert Westerman.
Maar dat is ook geen gespeeld enthousiasme, weet je. Hij is echt zo, ja. Ja, we hebben Siert natuurlijk, weet je wat. En Siert maakt er echt een show van.
Ja.
En daar luister ik ook super graag naar.
Ja, ik vind ook, ik vind Rijtsma zo onderkoeld. Ik vind zijn stem ook niet zo heel prettig. Voor mij mogen ze wel een beetje saus overheen gooien. Een beetje emotie oproepen, een verhaaltje vertellen. Stemverheffing, dat voegt iets toe aan de wedstrijd.
Het ding is natuurlijk dat Rijtsma is verbonden met zowat elk belangrijk Nederlands elftal voetbalmoment. Of Nederlands clubvoetbal ook.
Ja.
Overal, de goal van Van Basten.
Ja.
Alle belangrijke dingen. Ja. Kluivert, weet je, overal hangt Rijtsma aan.
Ja, klopt. Ja.
Behalve 74.
Feyenoord kampioen in 92. Dat was hij ook. Groningen Feyenoord.
Evert deed de UEFA Cup finale.
Ja.
Ja.
Ik vind zelf Jeroen Elsoff ook prettig.
Ja.
Een leuke vent, genuanceerd. Prettig om naar te luisteren, goede stem. Gewoon prima.
Heb je ook het minste favoriet?
Ja, ik vind Reitsema dus niet zo...
Doet Joep Schreuder ook? Nee, ik moet zeggen, ik vond wel vroeger altijd tof. Dan gingen we bijvoorbeeld in het weekend naar mijn opa en oma. En hadden we op de terugweg hadden we langs de lijn opstaan. En dat je Andy Houtkamp en noem op. En ik heb dan niet specifiek iemand die ik heel erg tof vond. Maar ja, gewoon dat hele sfeer dat je dan op zondagmiddag in de auto terug zat. En dat je dan, ja, je had geen mobiele telefoon. En dat er dan, dan hoorde je ineens zo kolkend geluid op de achtergrond. En er werd zo'n nummer onderbroken. En dat er dan weer ergens een doelpunt werd gemeld.
Gaan ze weer, ja.
Ja, dat vond ik wel echt gaaf.
Ik heb dus, want dat deed Theo Reijsma volgens mij heel vaak, wel eens gehoord dat iemand heel irritant vindt als een commentator een beetje gaat invullen wat de ene speler tegen de andere speler zegt. Ja, dat vond ik echt geweldig. Juist.
Nee, dat vond ik zo storend.
Dat vond ik zo fantasierijk. Zeg maar. Ja, hij weet natuurlijk ook niet wat hij zegt.
Nee, maar je wil het wel duiden natuurlijk. Ja. Ik probeer dan altijd te zeggen iets in de trant van of zo. Dat je dat er dan bij doet.
Ja, dat is wel
iets in de trant van hoeren.
Ja, dat is wel iets waar ik me soms aan erger. Want dan maak je keeper bijvoorbeeld een fout. En dan gaat... Joep Schreuder heeft een handje van de interviews. die gaat dan zo heel kindelijk invullen voor iemand wat hij aan het denken was op dat moment. Ja, daar kan ik niet zo heel goed
Ja, maar dat is anders tijdens voel. En ik kan er echt aan storen als een commentator gewoon dingen of tactisch of gewoon verkeerd ziet, zeg maar. Of dat hij bijvoorbeeld niet ziet dat het bij het spel was en gewoon doorgaat.
Ja, en het dan wel gaat uitleggen waarom het dan niet zo is, bijvoorbeeld.
Ja, dan niet klopt. Daar kan ik me echt wel aan storen.
Vroeg me af, ben je daar wel eens onzeker over dat je tactisch wel of niet goed weet te duiden?
Ja, ik doe het pas als ik het echt zeker weet. En ik ben totaal geen tactisch genie. Nee. En voetbal inhoudelijk ben ik ook niet mega sterk.
Ja.
Dus ik vind ook dat je dan niet te veel je op dat terrein moet begeven.
Ja.
En vaak zie je het wel, weet je. Ik deed laatst Barcelona en toen ging het gerucht dat Frenkie de Jong achterin zou spelen tegen Paris Saint-Germain. Ja, dan zie je, ziet wel meteen dat hij daar
dat
dan staat.
Achterin staat.
Dus dan, maar het kan ook zijn dat hij even inzakt om een bal te halen, weet je. Maar
sowieso is Engeland qua analyse
veel beter.
Als je een match of the day kijkt of zo, dat is zoveel.
Maar die sfeer is ook leuker, man, daarom naar te kijken.
Characters ook, man, gewoon echt. Echt gasten die goed kunnen vertellen.
Die Richard en hier, ik ook
hier zo heb je toch altijd is altijd ongemakkelijk bij de NOS als Pierre van Hooijdonk, die is dan in een verhaal bijvoorbeeld en dan in één keer staat hij heel ongemakkelijk op en dan loopt hij naar de tv toe.
Pas op, hij heeft een tweetje klaar en zijn notities.
Ja, oké, okay, maar de kampioen van Hooijdonk, Leon Stendler doet het ook regelmatig. Afvallei zie ik het wel eens doen.
Maar het
blijft ongemakkelijk. Ze krijgen het toch niet echt lekker in.
Ik denk dat het in Engeland allemaal nog professioneler is.
Ja.
Gary Neville, dat is gewoon echt het enige wat hij doet, is dat.
Ja.
Dus dat Monday Night Football en daar krijgen ze ook vorstelijk voor betaald.
Ja.
En daar kan hij echt zijn hele week op inrichten, zeg maar. Ja. Dat is in Nederland toch, is analist ook vaak nog iets wat mensen erbij doen.
Jij zegt, Pierre Mode, ik moet het nog bij doen.
Hij doet er veel anders. Staat er veel te kof aan.
En ik denk niet dat Pierre fulltime analist is.
Nee, maar hij is toch helemaal niks fulltime, denk ik.
Ik kan niet in zijn portemonnee kijken. Maar,
ja, dat denk ik, ja.
Nee, maar ik denk niet dat hij de hele week met de redactie bezig is om dingen uit te zoeken.
En dat doen ze in Engeland wel.
Dat denk ik wel, dat er veel meer tijd in gestoken wordt.
Ja. Ja.
Zit jij wel eens slecht in de wedstrijd?
Ja. Ja.
Waarin uit dat dan zich?
De juiste woorden niet op tijd kunnen vinden.
Ja.
Te stil zijn. Niet op de verkeerde momenten te veel praten en op verkeerde momenten te weinig praten.
Ben je er wel eens bewust van dat je dan in een verhaal bezig bent dat je denkt van dit duurt te lang?
Dat is een kut verhaal.
Ja, zeker. Ja. Ja. En dat is best wel kut.
Heb ik ook wel eens zo in de podcast. Maar, ja, ik heb dan nog twee van die...
die blikken.
Ja, die blikken op.
Aasgieren. Ja.
Nee, ja, maar dat is ook zoiets, weet je. Dat je. Ik ben nooit zo van de lange verhalen tijdens een wedstrijd. Maar dan moet je ook heel goed uitzoeken wanneer je dat doet. Omdat je nooit halverwege je verhaal verrast wil worden door een doelpunt of zo.
Ja.
Dus, tuurlijk. Maar je hebt ook wel eens gewoon een slechte dag.
Ja.
Dat je 's ochtends al voelt van, volgens mij is dit hem niet vandaag. Ja, dat heb je als voetballer denk ik net zo erg.
Ja. Kun je daar eens tegen doen? Of heb je iets wat je dan standaard probeert?
Ja, ik sluit me vaak een beetje wat meer af dan. Het mooie aan die Champions League, dat ene seizoen, dat Ajax-seizoen, was dat ik altijd de dag ervoor of de dag daarna kwam ik uit Madrid of uit Liverpool of uit Barcelona, had ik daarvoor al een wedstrijd gedaan. Mm-hmm. En dan zit je zo in die flow.
Ja.
En als je dan de hele dag thuis bent en je hebt gewoon een gezin en je bent dingen aan het doen en je moet nog de vuilniszak wegzetten, dan groei je niet echt in een soort wedstrijd spanning of zo. Dat is heel lastig. Ik vergelijk het eigenlijk best wel vaak gewoon met voetballer zijn. Dat je het beste gewoon de hele dag je volledig kan focussen. En misschien even een wandelingetje maken. Even een uurtje gaan tukken of zo.
Huis opruimen, dat werkt altijd.
Ja, is dat zo?
Dat is,
ja?
Dat is mijn tactiek.
Ja. Nou ja, pas, maar zo'n dag kan lang duren dan.
Heb je ook een wedstrijdpas dat je die dan dag voor de wedstrijd...
nee, dat is vaak... Nee.
Maar je kan dus niet keihard gaan zuipen de dag voor de wedstrijd dan?
Ik heb dat 1 keer gedaan.
Welke wedstrijd?
Na Real Ajax, na die 4-1.
Ja. En toen moest je de dag daarna nog...
Naar Parijs, voor Paris Saint-Germain, Man United.
God, wat een baan, man.
Maar... Ja, het was, ah jongens, het was een droom. Ja, het was echt fantastisch.
Maar was je slecht die dag?
Ja, maar dat, en die fout ga ik dus ook nooit meer maken. Maar wij kwamen, er zit een prachtig hotel naast Bernabeu. En we waren met best wel grote crew, cameramannen, geluid, allemaal... Schildkamp was erbij.
Dus iedereen wist het.
Er was een vriend van mij, was ook nog een diehard Feyenoord supporter die via zijn werkkaart die kwam. En iedereen kwam zo binnen van, wat hebben we net meegemaakt? Wat is dit? En ik stond ook nog eens als eerste op het veld met de licht en zo. Dus ik ging gewoon zonder erbij na te denken bier drinken. Gewoon in een soort feeststemming van, we hebben net iets historisch meegemaakt. Zonder te beseffen dat ik de volgende ochtend om 5 uur in de taxi naar het vliegveld moest zitten. Ik was echt brak, ja.
Kijk jij op, of je krijgt waarschijnlijk veel reacties op Twitter, op je commentaar, positief of negatief. Kijk je daarnaar en doet het iets?
Niet tijdens de wedstrijd, vaak wel erna. Ja, ik vertel mezelf altijd dat ik het niet moet doen. Mm-hmm. Maar ik doe het toch, omdat je weet dat er over je gepraat wordt. Ja. En je hebt de kans om te weten wat er over je gezegd wordt. Ik kan de verleiding niet weerstaan om het naast me neer te leggen. Maar en ik trek het me ook wel aan.
En hoe uit dat zich dan bijvoorbeeld?
Dat ik me aantrek.
Dat je het je aantrekt.
Ja. Nou, ik heb wel eens, en dit is geen vrijbrief voor mensen om van alles tegen me te gaan roepen, maar ik heb wel eens gemerkt dat als ik ergens kritiek op kreeg van Harry 48-50, die zei die paardenlul, die praat veel te veel, dat ik dan daadwerkelijk minder ging praten, omdat ik die tweet in mijn hoofd had.
Ja, maar kan je toch gewoon beter niet kijken?
Nee, maar en dat is natuurlijk het verneukeratieve. Dat je weet dat er iemand iets over je zegt. Je weet dat als je nu je telefoon opent, dat iemand iets over je zegt. Ja. En kies je ervoor om dat niet te willen weten, terwijl het binnen handbereik is? En ik heb trouwens de mazzel dat mensen vrij positief over me zijn vaak. En soms zit er natuurlijk ook wel hele terechte kritiek tussen. Of iemand die precies de vinger op je eigen onzekere plek weet te leggen. Ja, een moment in een wedstrijd waarvan je dacht van oeh. En dat iemand zegt, ja zie je nou, was helemaal geen corner.
Ja, maar
ze hebben het gezien. Ik ben betrapt, denk ik dan.
maar die terechte kritiek, die kan je toch veel beter waarschijnlijk gewoon krijgen van iemand van de redactie. Of iemand van andere commentator.
Ja, maar dat is... Ik weet niet of dat in het voetbal ook zo is. Maar kritiek krijg je vaak in je rug gestoken. En niet recht in je gezicht.
Ja, dat is wel zo. Maar toch.
Het zou wel mooi zijn als je zelf kan. Als je toch tijdens de wedstrijd doet. Dat je jezelf kan rectificeren. Dat je kan zeggen.
Ik heb Ten Hag toch een keer van Hals genoemd. Ik weet niet of jullie dat moment kennen. Harry, toen kreeg ik tijdens de wedstrijd een appje van Rob.
Harry 48-50. Sorry. Het was inderdaad een corner net.
Maar heb je dat? Dat zou heel mooi zijn.
Maar heb je dat gerectificeerd tijdens de wedstrijd? Dat van Hals moment?
Ik heb toen daarna Ten Hag. Zo heet hij natuurlijk. Zoiets. Gewoon op. Maar dat was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Keken ook maar 2,5 miljoen mensen toen.
Eén ding wat ik ooit van jou hoorde, vond ik grappig. Dat ging over het uitspreken van voetbalnamen.
Ja.
En je had het toen volgens mij over Angelinho, de back van PSV. Ja. Die je volgens mij anders noemde. Omdat kan je het even uitleggen?
Je krijgt gewoon gezeik als je het goed probeert te doen. En er is ook niet echt een goed. Het beste voorbeeld nu is Pulisic.
Oké, precies.
Op een middenveld met Kovacic bij Chelsea. Ja, ga dat maar uitleggen. Ja. En daar had ik ook heel veel Harry's 48-50 dan voor op mijn stoep staan. Ja. En die zeggen, Kovacic, hij toch gewoon Pulisic. En dan ga je uitleggen en dan zoek je er nog een fragmentje bij. Want dat doe je dan ook. Dan ga je ook nog tijd in die mensen investeren. In een of andere gast. En dan, omdat je ook nog wil aantonen dat je gelijk hebt. En dat hij zegt, hi, my name is Christian Pulisic. Zeg je, Trump is ook een Duitse naam. Ja. Moet je die dan Trump noemen?
Ik weet dat Jeroen Grüter daar ook wel een beetje handje van had bij die Brazilianen.
Ja,
Fred.
Maar het is Fred. Die moet je er dan weer net
in Nederland is het geen Fred.
Ja, maar
het is gewoon Fred.
Maar deze discussie, dit kunnen we de rest van de avond doen. Maar de kunst is om daar goed mee te middelen.
Maar jij, dus hetgeen je gezeik oplevert, dat vermijd je door het maar gewoon makkelijk te houden.
Nee, maar je wil een naam goed uitspreken, maar je wil ook niet voor showmannetje of poseur uitgemaakt worden. Angelinho. Ja. Je zegt toch niet Barcelona of Valencia. Terwijl dat wel is hoe je het uit moet zeggen.
Er zit ook wel een bepaalde kunstzinnigheid in, toch?
Ja, maar die wordt helemaal gek.
Sommige namen, als je die goed uitspreekt, zijn ze ook mooier. En sommige niet.
Dat
Bradford, niet mooier van.
Alleen het punt is, als je dan Nederland-Turkije doet, en toevallig is je Spaanse uitspraak wat beter dan je Turkse uitspraak, dan, dus, dan heb je dat probleem weer.
En een stukje toewijding.
Dat is het ook, dat is het ook. Maar ja, maar dat is wel heel interessant, want ik heb daar ook wel vaak discussies over. En anderen volharden in het blijven uitspreken van de naam op een andere manier. Ja. En, maar je moet er soms voor kiezen om het niet perfect te willen doen.
Ja. Ik zou het mooi vinden als je Marokkaanse spelers gewoon...
Ja,
en Hemdawi. Ja, maar dat doe je dus ook niet.
Hemdil Alfa.
Dat zou ik echt mooi vinden.
Ja.
Hemdil.
Mokka Mafia gekeken.
Ik ben aan het kijken nu, toch? Mokka Mafia. Ik zit er wel lekker in.
Ja, dat is goed, hè?
Tot slot, over dit onderwerp, één dingetje wat me nog aansprak. Ik had een docent op mijn school en die deed onderzoek naar stereotypering onder voetbalcommentatoren.
Heel interessant.
En dat was echt boeiend. Dat ging over dat ze, best wel breed onderzoek is in Engeland ook nagedaan, dat ze spelers met een donkere huidskleur significant vaker typeren als zijnde atletisch, sterk, powerful, snel.
Beest.
En gasten met een witte huidskleur als tactisch, sterk, arbeidsethos, harde werkers, intelligente spelers, technische spelers. En dat bleek significant te zijn. Dat is vaker herhaald. En dat draagt volgens deze onderzoeker bij aan stereotypering in de samenleving. Ken je dit verhaal en ben je ervan bewust?
Ik ken het verhaal en ik ben me er sindsdien nog meer van bewust. En ik heb me daar ook wel schuldig aan gemaakt, denk ik.
Mm-hmm.
Nou ja, ik weet dat ik grote, sterke Afrikaanse jongens wel beesten, misschien vaker en sneller als inderdaad groter en sterker of beest heb getypeerd.
Vind je, als je dat zegt, vind je dan dat je daar kwaad mee doet?
Niet kwaad mee doet, maar je kan het beter doen als je daarvan bewust bent, inderdaad.
Ja.
Ja. Het is heel ingewikkeld en daardoor ook heel interessant.
Ja.
Maar ik vind, je spreekt toch heel veel mensen toe. Dus als je een bijdrage kan leveren, dan...
Volkert, heb je nog een toetje?
Ja, het is denk ik tijd voor een klein quizje.
Ja, het is tijd voor een quizje.
Het is
tijd voor een quizje.
Ja, we hebben even wat kleins in elkaar gevogeld. Ik was een beetje research aan het doen. En daar las ik, Wietse, dat jij zei dat je op verjaardagen dan toch snel het type was die de reservekeeper van Cambuur wist wie dat was.
Ja, die van Excelsior weet ik ook.
Ja.
Die van Cambuur niet meer.
Maar toen schoot mij ineens binnen dat jullie hebben een keer tegen elkaar gequist.
Oh ja, met Neil dan, denk ik.
Thomas en Wietse hebben tegen elkaar gekwist. Ja.
Bij FC Afkikken.
Bij FC Afkikken.
Met voor de lockdown. Oh ja, ja.
Dus daar hebben we, als het goed is, wat geluid bij.
Klein stukje. Ik weet niet hoe jij vond dat het ging, Thomas. Maar we gaan even luisteren naar een korte samenvatting.
Ik kan me niet voorstellen dat het goed ging.
Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. En vandaag staan toch wel twee echte voetballiefhebbers, twee raspaardjes, prachtige linkspoten tegenover elkaar. Vraag nummer 1. Wie staat na Romelu Lukaku tweede op de topscorerslijst van het Belgische nationale elftal?
Wat een vraag.
Vraag nummer 2. Wat is de enige buitenlandse club waar Danny Holla gespeeld heeft?
Thomas.
Ja.
Aston Villa?
Nee. 4-0 naar de eerste ronde. Helemaal niks aan de hand. We hebben nog twee rondes. Eschberg, Udinese, NEC, Club Brugge, Mainz, Ajax, FSV Frankfurt, Sunderland.
Ja, Thomas.
Ja?
Paulsen?
Nee.
Oh nee, shit.
Toch tot de laatste 32 geschopt. Is meer dan dat je had verwacht, denk ik. Wietse, je bent door naar de laatste 16.
Nou, Wietse, dat... Dat ging lekker.
Ja, maar ja. Hey, maar ik heb ook aan de slimste mens meegedaan.
Ja, dat klopt. Ja, ik heb
het tweede geworden zelfs.
Met succes ook.
Oh, dat is mijn eigen WK-finale momentje.
Ja, ja man. Ja,
ik stond op het punt om te winnen.
Waar ging het mis bij jou?
Bij de film Rosemary's Baby.
En je wist niks te noemen?
Nee, man. Ik ben geen filmkijker. Mm-hmm. En ik weet nog dat Philip Freriks aan mij vroeg, wat weet je van de film? En daar zat zo'n pauzemomentje tussen, dat ik kon denken, zeg Pulp Fiction, Rosemary's Baby. Ja. En toen viel mijn hele slimste mens droom in duigen. Ja.
Werd Jeroen Guter niet ook tweede?
Guter werd ook tweede, godzijdank. Ja.
Dat is mooi voor jou. Dus dat
Ja, dit jaar.
Dat is heel kut als een collega je heeft slaat.
Ja,
dat vind je alles van. Wanneer was het? Ja, afgelopen zomer.
Zomer,
ja. Dat was leuk. Maar ik zat er...
Sint-Pietersberg.
Ja, daar ging ik bij mij mis. Sint-Pietersberg. Berg in Afrika. Nee. Rome dan? Nee, ook niet. Gewoon in Limburg.
Ja. Oh ja.
Goed. Maar ik ben dus genaaid daar, hè?
Ja, jij bent echt
genaaid. Nou op, joh.
Wat is dit dan?
Kan die bus er aan?
Zou je ook meedoen?
Nee, ik heb ook meegedaan.
Oh ja?
Ja, maar ik was na één aflevering. Ik zou altijd hebben dat ik tegen die Roelof de Vries... als je die top 10 gaat kijken van bestboren scorers, ja, dan staat hij de 6 keer in. Nee.
Maar hij was...
Daar zat ik in tegen de finale.
Je speelt dat was 2017 dan?
Ja, wij verloren allebei. Ik zat tegen hem in de finale. Ja. Was,
2017? Ja. Ik heb... dat is heel treurig. Ik heb ook gewoon een jaar niet gekeken toen ik zelf verloren.
Ik kon niet zien. Ik ook, hoor.
Ja?
Dat is niet raar. Ja, ik ook. Ja. Maar toen vrienden erin kwamen, ben ik weer gaan kijken.
Raar. Goed, volk, maak je fout. Ja.
Maar het lijkt me wel goed ook, omdat Thomas toch een beetje onze vriend en collega, om hem even kans te geven op een rematch. En er staat wat op het spel. Want Wietse, jouw vriendin komt... onder de rook van Excelsior.
Ja, Woudestein, ja, ja, zeker. Ja,
dus
ja.
We hebben in de aanbieding als je wint een Excelsior shirt.
Ja, klasse.
Zeker.
En als ik maar verlies?
Als je verliest, dan
gaat
moet je...
terug de wasmand in.
Nee, nee, ja, heel misschien mag je mij wel, maar dan moet je toch wel de eerstvolgende wedstrijd waar je commentaar geeft de kop podcast noemen.
Ja, maar dat gaat niet, Maarten.
Hey, joh, kom op. Ik zeg je bij Servië, Portugal zat ik je ook te appen.
Je gaat niet verliezen.
Oké.
Onmogelijk.
Nee.
Nou ben ik dus heel benieuwd. Of ja, ze dan inderdaad hem zo ingestoken hebben dat ik hem ga winnen.
Nee, Thomas,
ik wist niet dat er een quiz kwam.
Komt die vraag 1. Als je dan toch claimt... en als je, net zoals jij net zei, je moet je naam zeggen als je het antwoord weet.
Ja.
Wel lekker als je dan het goede antwoord weet.
Ik weet het niet.
Komt die? De reservekeeper van Cambuur.
Nee, ik heb geen flauw idee.
Dat is... Als de reservekeeper speelt, dan is het Sonny Stevens.
Nee. Wie is het?
Pieter Bos.
Vraag 2. Dat zijn 4 vragen. Op het EK zitten we in de pool bij Oekraïne. Daar zit op de bank natuurlijk oudspits Andrei Shevchenko. Hij is ook topscorer alle tijden van de nationale ploeg. En is de speler die het meest als aanvoerder in actie kwam voor Oekraïne. Maar wonderwel niet de speler met de meeste interlands voor Oekraïne. Wie is wel de record international van Oekraïne?
Wietse. Shovkovski.
Thomas, enig idee?
Timochuk.
Dat is goed. Ja, netjes wat. Ja, het is Anatoli Timochuk. Nog 2 vragen.
Oké, gaan we vraag 3. Bij het Inter Miami van David Beckham speelt een Nederlander. Iemand enig idee?
Is dat de vraag?
Nee. Calvin Leerdam.
Ja.
Dat is niet de vraag. Er staat een ex-speler van Juventus in de spits.
Ja.
Is ook niet de vraag. Oh. Er speelt nog een ex-Juventista.
Matuidi.
Netjes.
1-1.
Netjes. Oké, dan hebben we de winnende vraag. En dat is jouw vakgebied. Hoe spreek je de volgende spelersnaam uit? Het is een centrale verdediger, een Turkse centrale verdediger. Hij speelt bij Leicester
Söyüncü.
Daar gaan we. Ik wil voor- en achternaam horen. Dit is de naam. En ik heb...
Çağlar Söyüncü.
Dat ben jij. Nog 1 keer.
Çağlar Söyüncü.
Thomas?
Doe even Dojan Haspelat, precies.
Çağlar Söyüncü.
Ik heb mijn Turkse vriend de Rits van bereid gevonden om even in te spreken hoe je dit echt werkelijk uitspreekt.
Çağlar Söyüncü.
Çağlar. Maar
Çağlar.
Ik moet eerlijk zeggen, Wietse staat wel dichterbij, toch?
Tom? Hoezo? Gewoon extra vraag. Flikker op, hè?
Wat zeg jij?
Hij zei Çağlar.
Ja, maar jij zegt Çağlar. Hij
had die al achteraan.
Ja, dat was geen benaderingsvraag.
Hoezo
toch?
Wil jij een Excelsior shirt?
Nee, ik wil dat je
ook weer eens even dichtbij.
In de volgende wedstrijd.
Jury?
Ja, oké, geef dat Excelsior shirt.
Geef dat ding aan hem. Hij zou het toch niet doen?
Nee. Oh, nee, wacht eens even. We gaan niet op dit toontje eindigen nu. Nee, dan wil ik nog een vraag.
Heb je nog geen Bart?
Ik heb niks paraat, jij?
Heb je niet nog een uitspreekvraagje?
Ja, is iets te makkelijk.
Nee, opflikkeren met die uitspreekvraag.
Is iets te makkelijk.
Gewoon even een normale vraag. Vraag wie iets over Feyenoord in 1970 of 2002.
Job van Dalen.
Ik wou serieus gaan vragen van wie is het brilletje. Dus dat had hem al goed. Ik had de vraag alleen nog niet gesteld. Dan biedt zich nog gewoon. Nee, laten we doorgaan.
Laten we lekker doorgaan. Ja. Goed, dan even het sponsorblokje erin.
Het voorspel. Voorspelspel.
Deze week gaan wij voorspellen wie de eerste voetballer gaat zijn die voetbalcommentator gaat worden. Ik wil een schot voor de boeg doen. Ik heb jarenlang gespeeld met Randy Wolters. En die timmert aan de weg. Die wil ook graag. Die wil heel graag. Hè? Die doet altijd, heb ik al 1000 keer hetzelfde grapje horen maken. Doet hij een commentator van TV West na. Dan zegt hij al, oh lala, kappen en draaien met Randy Wolters. Dat zegt hij echt al 100 jaar. En die doet echt een gooi naar jouw positie. Dus ik denk dat Randy aan de deur klopt. Heb jij enig idee?
Ik denk Tommy Beugelsdijk bij RTV West.
Ook leuk hoor, ook leuk, ja.
Ik denk de laatste profvoetballer die commentator is geworden was Frank Kramer. Mm-hmm. Dus ik denk dat zijn opvolger Michiel Kramer wordt.
Dat kan niet anders.
Dat kan bijna niet anders.
Poehey.
Ik wist het. Van de speler?
Oh, de Poehey?
Henk Poehey. Matthijs de Ligt.
Oké.
Ja,
dat is goed.
Ja, ik denk dat... nee, denk ik niet.
Ja, is de Ligt.
Bart heeft weer een sponsorblokje bedacht waarbij hij de enige was die met een serieus antwoord kon geven.
Maar jullie kennen die gasten wat meer van dichtbij natuurlijk allemaal.
Nee, ik denk niet dat Michiel Kramer daarop zit te wachten.
Nee.
Gaat Tommy het doen, denk ik?
Nee.
Sidekick. Maar lieve luisteraars, mocht je van deze voorspelling nog niet warm worden en is jouw voorspel nog altijd onvoorstelbaar voorspelbaar, dan heeft Easy Toys het een en ander in huis. Om er toch nog wat van te maken, gebruik de kortingscode voetbal15 en krijg 15% korting op al het lekkers dat je in huis had met Easy Toys.
Sterk, Bart.
Ga je het nog vragen?
Als je wil weten hoe goed het is, moet je het aan Maarten vragen.
Maar het is een goed spul.
Leuk. Waarvan akte?
Die heeft... Is dat, heel zijn huis staat vol met seksspeeltjes. Is dat een beetje een profvoetballer?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Nwanko Kanu.
Ja. Oh.
Nee, King Kanu, daar gaan toch al die verhalen over?
Is dat zo? Wat dan? Ja, ja. Wat dan?
Dat hij van die wilde seksfeest had. Echt? En dat iedereen hem King Kanu moest noemen.
Ja. Wat, King Kanu?
King Kanu.
Ja. Zeker. Ja. Zo leer je ook nog wat in zo'n uitzending.
Ja, precies.
Nou, aanraders van de week. Wietse, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik heb genoten van Nacho, Surinaamse nationale ploeg. Die natuurlijk aan een soort tweede leven is begonnen. Nu Nederlandse Surinamers, of in Nederland geboren Surinamers, eindelijk voor die ploeg mogen spelen ook. Ja. Waardoor ze nu een enorme kwaliteitsinjectie hebben gekregen. Maar ondertussen nog wel in zo'n klein stadionnetje in Paramaribo spelen. Maar er is gewoon best wel een grote kans dat Suriname op den duur op een WK actief gaat zijn.
Ja.
En volgens mij wordt dat zo tof als Suriname een WK gaat spelen. Ja. Misschien is het al wel dat kut WK in Qatar dat ze erbij zijn. Dan zal het nog iets leuks eraan toevoegen in ieder geval.
Genoeg landen boycotten.
Ja, maar ze hebben ook wel. Ze zitten geloof ik bij dan Amerika en Canada in een groep nu of zo. Dus nu wordt het heel erg lastig. Of alleen bij Canada. Maar het volgende WK, hoorde ik Roué Verveer zeggen op de radio, is in Canada, Amerika en Mexico. Ja. Dus die zijn allemaal al geplaatst. Dus dan komt er echt ruimte voor Suriname om daar misschien bij te zijn.
En Nacho is dat? Nacho is het, ze zichzelf?
Ja, van Nacho van de nationale ploeg. Okay, cool. Ja, ik weet niet, ik werd daar heel vrolijk van. Ja. En ze gaan meer kwalificatiewedstrijden spelen. Dus die worden dan op Facebook gestreamd. Prachtig Surinaams commentaar erbij zat er van de week. Dat was leuk. Dat was echt leuk.
Ik ben ooit een keer naar een interland geweest van Curaçao.
Oh ja?
Curaçao tegen... Toen speelde Jeremy de Nooyer. Daar speelde ik mee bij Sparta. En ik was toevallig op vakantie in Curaçao.
Die hebben gewoon vakantie daar, hè?
Ja, dat is echt geweldig. Maar die had dus een kaartje voor mij geregeld. Maar je had dus helemaal geen kaartje nodig om binnen te komen. Je moest gewoon in de rij gaan staan en zorgen dat je binnenkwam. En niemand scande die kaartjes of wat dan ook. Maar het was wel mooi om mee te maken.
Ja, jij aanraden nog?
Ja, hij moet weer een keer genoemd worden in de podcast. Ik heb een interview van Cor Pot zitten lezen. Wat hij bij VI heeft gedaan. Ja. Jong Oranje speelt nu een EK. En Cor is ook bondscoach geweest van Jong Oranje. Heeft daarmee ook een EK gespeeld. En daarin legt hij een beetje uit hoe hij vindt dat een bondscoach zich moet gedragen. En ik vond het eigenlijk wel mooi. Cor, die hebben we meegemaakt als assistenttrainer toen bij ons. Maar eigenlijk was hij meer op de achtergrond. Dus we weten nou niet precies hoe hij over voetbal dacht. En nu gaf hij een klein beetje een inkijkje. En dat vond ik best wel... dat verrast me wel een beetje eigenlijk. Ik vond het wel mooi. Dus,
een ander beeld van
Cor. Hij was ook wel echt zwaar gerespecteerd volgens mij in die rol.
Ja, als je het zo leest, als je het interview leest, dan begrijp je ook wel waarom. Want hij gaf die jongens best wel veel vrijheid en hij zorgde dat...
Ze mochten ook zelf weten hoe laat ze dan kwamen, zo voor wedstrijd.
Ja.
Hij ging
sterk. Ja, okay.
Mag ik...
Ik
heb iets misschien een beetje raars, man, deze week, jongens. Ik, ja. Kijk, Toon, jij bent best wel vaak kritisch op mij dat ik dan iedere keer met een boek kom en die mensen kunnen toch niet iedere week een boek lezen. Nou, dat snap ik ook wel. En jij komt best wel vaak met praktische dingen. Dus ik dacht, wat is nou eigenlijk... Ik ben gewoon eens rustig gaan zitten, Fok. Wat is nou het meest praktische, eigenlijk, wat jij in je leven gebruikt en wat gewoon heel duurzaam is? En ja, dit gaat raar klinken, want toen kom ik bij mijn scheermesje van Bold King uit. Die gebruik ik dus al ongeveer 2 jaar.
Verdomme vriend.
Dus dat is het.
Ja.
Ik heb een goed scheermesje van Bold King.
Nu weet ik
waarom hij er zo fris uit. Ja.
Hij heeft zijn zak geschoren.
En dat zie je in zijn hele uitstraling.
Je zei het op de kop al vanmiddag. Jij zei, je ballen zijn zo glad als een dolfijn.
Dus dat is wat we al de hele middag in de uitstraling van hem zien.
Maar wacht, laat me dit zelf afmaken. Ik heb dus een... Ik weet niet of dat echt heel hygiënisch is, maar ik heb gewoon al heel lang hetzelfde scheermesje en dat blijft goed.
Maar dat wordt toch knijterbot?
Nee.
Bot.
Ja, Botkin, niet Botkin. Maar... Dus weet je wat, ik dacht, ze pleur op, hebben nou een beetje bereik, met die politiek was best interessant. Ik stuurde dat Bold King gewoon een bericht.
Ja.
Dus ik heb tegen dat Bold King gezegd, luister, voor 1000 euro raad ik je aan, bij aanraders van de week. En het enige wat ik wil is een pakketje voor mijn vrienden. Dus hier, we hebben een klein Bold King pakketje.
Kijk eens.
Scheermesje erbij, het deodorantje, noem maar op. Dat is voor Thomas ook flex. En ik heb een kortingscode geregeld.
Een kortingscode?
Een kortingscode, ja. Dus als je nu komt hier... De kortingscode KORPOT op de website van Bold King. En dan kan je dus de kit, dan krijg je een houder en 4 mesjes voor 10 euro. Dacht ik eigenlijk even voor jullie.
Mooi. Dat is goed. Dat is lekker. Ja,
ja toch. King. En ja, eerlijk, jullie zagen het ook aan, want dat ik er goed uitzag.
Ja, ja, hoeveelste poging was dit om iets te versieren bij een bedrijf?
Nou, de tweede, denk ik. Maar ja. Heb een keer een of andere voetbalwebwinkel, weet je dat nog, heb ik een keer een mail gestuurd. Maar die vond het niks.
Ja, maar toen waren we nog heel klein.
Ja. En nu, dit ging eigenlijk best wel... We hadden nog een grapje voorbereid met je broer dan. Weet je,
op inderdaad, die zit aan de bordkind. Ja. Ja.
Die kan het wel. Ik zou die kortingscode doorsturen naar je broer.
Ik zat te denken misschien om van de zomer een keer alles eraf te janken.
Maar ja? En dan bij de radio gaan zitten.
Ja, nou. En een bril op en dan en gaan. Ja.
Nou ja, maar het is wel... Wacht, misschien nog een klein beetje achtergrond. Dat is wel een mooi verhaal. Bij Sparta was het een soort van running gag, zeg maar. Dat je dan aan tafel zat en dat je dan zei tegen iedereen die aan tafel zat... zie je niks aan me? Terwijl je gewoon je kleren aan had. Nee, hoezo? Ik zie niks aan je. Ik heb mijn zak geschoren. En vanaf dat moment is het echt... ook zeg maar zonder dat iemand het had gezegd... en iemand zag het toevallig in de douche. Die hield dan even zijn mond totdat hij het speesom inkwam. En dan zei hij, moet je kijken hoe stralend die eruit zit.
Maar bij jou is wel mooi. Jij bent echt zwaarbaard. Qua lichaam daar. Ja, maar hij doet dan van de 2 maanden... dan scheert hij heel zijn borstkas zeg maar kaal. Ja. En dat is dan echt een dingetje in de kleedkamer... dat vaart hij weer geschoren heeft.
Ja, dan voel ik me ook gelijk een stuk beter.
Sneller ook.
Ja.
Maar waarom doe je het dan niet vaker?
Ja, goede vraag.
Je hebt luiheid.
Lekker, man.
Ja, Bart, alles gehad. Ik ben nog aanraden, Bart. Ja,
ja, ik dacht, als jij geen boekie doet, dan pak ik de draad wel even op. En het is echt een goed boekie. Het is, we hebben het al besproken een keer, Lalegül met Ik ga leven. Dat is dat Turkse meisje dat schrijft over hoe ze zich eigenlijk ontworstelt uit haar eigen gezin en uit haar eigen
spreekt dat nog goed uit?
Gemeenschap.
Lalegül?
Lalegül.
Lalegül, ja.
Maar is het goed geschreven ook?
Het is echt goed. Ze schrijft echt goed. Ze is pas 23 of zo. Ze studeert Nederlands. En ze schrijft echt heel knap. Ook leuk ironisch. Het is ook grappig af en toe. En ze schrijft over zeg maar, hoe zij zich ontworstelt uit dat milieu. Maar het is wel echt schrikbarend hoe beklemmend dat is voor dat soort meisjes. En
dus ze gaat niks meer schrijven over de islam.
Nee, ze heeft niet over shit over zich heen gekregen. Ja. Maar ik moet zeggen, het is echt een mooie inkijkje, maar ook een beetje zorgwekkend. En zij zegt, en dat komt vanuit veel hoeken, dat zij niet alleen staat. Het is niet een uitzonderlijke situatie. Maar heel veel meisjes van, in dit geval Turkse komaf, hebben te maken met die strijd tussen, aan de ene kant die vrijheid die ze zien bij autochtone Nederlandse meisjes. En aan de andere kant, ja, dat gedwongen dragen van een hoofddoekje soms. Dat moeten vasten. Maar vooral die druk om te vroeg te trouwen. En vaak met iemand uit de eigen gemeenschap. Ze schrijft dat heel boeiend op. En het tegenstrijdig daaraan is dat in haar kringen, in de Turkse kringen, wordt ze eigenlijk gezien als heel links en progressief. Maar in Nederland, politiek gezien, gaat eigenlijk extreem rechts ermee aan de haal. Geert Wilders gaat ermee aan de haal.
Tuurlijk,
en wordt, ja. En wordt ze eigenlijk gezien als... Hè, zij geeft wel tegengeluid tegen de islam en tegen de imam. En ja, dat is wel een rare tweestrijd. Omdat zij zegt bijvoorbeeld ook... linkse partijen in Nederland zouden eigenlijk moeten... strijden voor de vrijheid van vrouwen. Voorvechten voor de strijd van vrouwen. Maar waar ze eigenlijk voor strijden is vooral godsdienstvrijheid. Dus laten we niet te veel aan de islam komen. Terwijl zij snijdt wel echt een interessant punt aan. Ze schrijft het heel mooi en dapper op. Dus ik vond het de moeite waard. Dus het boek heet Ik ga leven. Dus mocht mooi. Je nog niks te lezen hebben, dan ga dat doen.
Ja.
En nu gaan we luisteren naar...
ik heb nog één klein dingetje. Wat? Maar. We hadden net over Wiets is zijn favoriete voetbalclub. Dat is Excelsior.
Ja. Is dat? Ja, cool.
Samen met je vrouw of je vriendin?
Vriendin. Je hebt echt een seizoenkaart gehad ook, hè?
Ja, een Excelsior vlag aan de muur waarschijnlijk. En ik heb het weer voor elkaar gekregen. Daar kwam ik net achter tijdens het opnemen van deze podcast. Ik kijk net uit mijn raam en we hebben de andere fan die ook een Excelsior vlag aan de muur heeft hangen. Heb ik gevonden, want die is mijn overbuurman.
Serieus? Ja. Ja.
Maar dan wil ik gelijk aan toevoegen. Een andere overburen van jou, die hebben een vlag van Noord-Korea.
Dat is hetzelfde.
Heel gek weekje zitten.
Noord-Koreaanse Excelsior. In Kralingen.
Wel vet als Thomas Vaart tegenover je komt wonen. Ja, geweldig.
Dan moet je een droom lopen zijn naar die uitkomt. Hè?
Kan je lopend naar de club?
10 minuutjes lopen. Dus, fantastisch, man. Ja, dat is heerlijk.
Ja. Pokoe van de week doen?
Ja, ik had hem net nog even snel opgezocht.
Niet rollercoaster van Danny Vera.
Dat is wel een heel bijzonder nummer.
Hij ziet er ook uit als een singer-songwriter.
Dat hij met zo'n gitaartje bij The Voice komt. Met dat petje op, kan je al naar The Voice.
Ik kan echt goed zingen.
Als jij krullen had gehad, dan had je best wel geleken ik heb krullen. Op die... Nee, maar echt lange... Als je ze laat groeien, dan lijkt je op die zanger van Direct. Wow.
Maar dat vind ik best een vette gozer. Ik vind hem heel cool. Hoe die van de week ook bij Matthijs draait door, die gast die voelt die muziek helemaal. Ik dacht eerst van, wat is dat voor aansteller? Maar hij wordt dat nummer helemaal.
Dat vond ik dat smartlappenmeisje.
Heeft in de toneelklas gezeten.
Ik heb alleen dit stukje gezien. Ik heb dat smartlappenmeisje gezien. Ik heb alleen dit korte stukje gezien.
Ga verder. Liedje van de week.
Liedje van de week. Ja, dat is ook Matthijs draait door trouwens. Van Sven Hammond en Typhoon. Doucement. Dat is een heerlijk, de zomer staat op het punt van beginnen liedje. En die, naast alle luisterboeken die mijn kinderen in de auto willen luisteren, staat bij mij nu het meeste op. Vind ik een heel tof nummer. En ik vind Typhoon heel tof ook. Dus doe die maar.
Cool.
Ik ken hem ook niet.
Gaan we doen. Bedankt, Wietse. Leuk gesprek. Leuk dat je er was.
Jullie dank. Vond het cool.
De volgende week.
Tjus.
Er zit stilte in de chaos, er zit ritme in de wijsheid. Een warme hart streken, jouw lach. Wat een beloning voor die oneindige moedigheid. Voor het dealen met demons in de nacht. Hitteteken. De wereld is licht onvlambaar. Hoog tijd voor de belofte van Wakanda. Superstrijden, de future is tijdelijk. Een blik vanuit de ruimte, ons thuis, onze bestemming. Game on, we slagen ruiten.